Dit is Taylor's Era.
Annelotte Prins en ik, Sophie Rutte-Frans, vertellen je in deze podcast wekelijks alles wat je moet weten over de allergrootste popster van dit moment, Taylor Swift.
We bereiden je voor op de Eras Tour, bellen met Swifties voor live concertverslagen,
doorgronden de roddels en geruchten en proberen het fenomeen Taylor Swift beter te begrijpen. Maar we brengen natuurlijk vooral een ode aan onze favoriete popster.
Are you ready for it?
Luister nu naar Taylor's Era op Spotify en Podimo.
See you there.
Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Dag vrouwenjustitia, hoeders van de wet, pleiters, rechters, mensen in het beklaagde bankje, juristen en overigen. Welkom bij Damn Honey. De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Nidia.
En ik ben Marilotte.
En dit is aflevering 96, deel A.
En vandaag duiken we de wereld van het recht in. En dat doen we met een jurist, werkzaam bij Bureau Clara Wichman in de Vrouwenrechtswinkel in Amsterdam. Welkom, Raja Azadewan.
Dankjewel.
Welkom.
Hallo.
Leuk dat je er bent. We beginnen. We gaan zo meteen helemaal het recht in. En nou ja, we hebben net al allemaal interessante gesprekken gehad voordat de microfoon aanging. En het wordt denk ik heel erg leuk en interessant. En ik ga veel leren. Want ik vind het recht altijd iets heel engs en niet toegankelijk. Maar ik denk dat we voor elkaar krijgen om dat wel toegankelijk te maken vandaag. Maar we beginnen met de feminist.
Yes.
Marilotje.
Ja.
Hoe ging jij onlangs de feminist in?
Nou, onze technica Luca... We kennen haar allemaal, maar voor de mensen die haar niet kennen. Luca was onze technica tijdens onze podcastshow in het voorjaar. Hij was onze steun en toeverlaat. En we hebben af en toe nog appcontact natuurlijk. Want hè, als je als familie leeft ongeveer 2 maanden lang, dan ben je voor eeuwig in elkaars hart. Anyway, we waren aan het appen met z'n drieën. En Luca liet ons weten dat ze verliefd is. En dat is hartstikke leuk. Ze appte ons over haar nieuwe lover. En nu is Luca queer. En ze heeft de laatste tijd veel flinks gehad met vrouwen. Dus ik moet eerlijk toegeven dat ik dus echt een tikkeltje teleurgesteld was. Toen ze vertelde dat haar nieuwe liefde een man is.
Een cisman.
Een witte cisman. Ik denk hetero, weet niet zeker dat ze...
Dat weet je niet, nee.
Ik weet dan niet zijn label. Maar inderdaad, een witte cisman. Ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Iedereen moet gewoon lekker verliefd worden op wie die wil. Maar toch vond ik het ook leuk om erachter te komen dat ze zelf ook een pietje teleurgesteld was in zichzelf.
Maar ze is wel helemaal tot over de oren. Ja. Dat is heel erg lief en leuk.
Dat is echt
allemaal.
Heel erg leuk. En ik gun het je van harte, Luca. Love you. Toch jammer van die man. En jij?
Ik ben heel blij voor je, Luca. Ik ging naar de kleermaker. Want ik had al best wel lang een jurk in mijn kast hangen. Die te lang was. Dus ik daarheen. En ik ben een enorme people pleaser. En vooral als het aankomt op dingen waar ik niet zoveel verstand van heb. Want dan denk ik, ik weet niks. Nou. Toen moest ik me daar omkleden en de jurk heeft ingewikkelde bandjes. En toen ging ik dus al heel erg haasten. Want ik dacht, als ik nu niet haast, dan kost het tijd. En dat is vervelend voor die man. Dat ging ik eigenlijk al invullen voor hem. En dat was gedoe, want het was warm en al die bandjes. En helemaal over het hoofd. Dus dat sloeg eigenlijk al nergens op. En was ik mezelf eigenlijk aan het wegcijferen. En toen ging die man zo spelden met tot waar het dan moest. En toen zei ik, ja, is goed. Maar ik keek niet eens of ik het ermee eens was. Ik vind het zo moeilijk om dan
ruimte in te nemen
en dan gewoon eerlijk na te denken van, wat vind ik hiervan? Eigenlijk vond ik dat hij iets korter mocht, maar dat heb ik dus niet gezegd.
Oh,
dat
nee.
Is wel een
maar ben je
hè?
Nu wel blij met je jurk of vind je hem eigenlijk
nee, ik vind het helemaal prima. Ik ben er blij mee. Maar terwijl het gebeurde, wist ik al van, Nidia, wat is dit nou? Alsof het die man ook maar iets kan schelen als ik een minuut langer me aan het omkleden ben. Het maakt niet uit. En als ik zeg, mag die misschien toch nog iets korter? Dan denkt hij, tuurlijk, want dan kan ik maken zoals jij het wil.
Ja,
toch? Het
is en dan niet... kan ik goede service leveren, waardoor je nog een keer terugkomt.
Het is gewoon, het zit zo in mij en dat moet stoppen. Maar...
En jij durft nu waarschijnlijk niet meer terug.
Jawel, want het was een super fijne ervaring en het was snel klaar en het was hartstikke mooi gedaan. En er was niks aan de hand. Het was gewoon helemaal top, behalve dat ik me niet had uitgesproken. Ik had op zijn minst kunnen zeggen, wat denk jij ervan als ik hem iets... Zeg maar, ik had niet eens hoeven zeggen, hij moet korter of zo. Maar ik had in ieder geval kunnen vragen van, oh, en misschien iets korter. Dat had al iets kunnen doen, maar ik zei het niet.
Zet.
Niks.
Zet.
Raja.
Ja, nou, dat voorbeeld is ook herkenbaar voor mij.
Ach, fijn.
Ja, ook haasten of zo, bij de kassa met inpak of zo. Dan denk ik altijd, oh, mensen moeten altijd wachten op mij. En dan ga ik altijd haasten. Dus ja, dat herken ik sowieso. En afgelopen week hadden we het over een 6-urige werkweek. Het ging over de verdeling tussen zorg en werk. En ik zat heel erg in mijn hoofd van, oh ja, dat zal wel chill zijn. Want ik heb zelf ook een dochtertje van 15 maanden met mijn partner. En overigens heeft mijn partner ouderschapsverlof en ik juist niet. Maar ik dacht vooral vanuit mezelf en vanuit mijn moederrol. Dus ik zat heel erg in die genderrollen. Van ja, dat zou echt heel chill zijn voor een moeder die dan dus meer zorgtaken op zich neemt.
Ja, uiteraard.
Natuurlijk, want dat hoort.
Terwijl dat juist voor iedereen zou moeten. Gewoon voor alle mensen. En ook als je geen kinderen hebt, vind ik eigenlijk dat je een 6-urige werkdag zou moeten hebben.
Ja, ik ben daar helemaal voor. Iedereen moet gewoon ietsje minder werken en ietsje meer leven.
Ja, echt een betere balans in werken en inderdaad je leven.
Ja, zeker.
Ja.
Tijd voor post.
Tijd
voor
post.
Post.
We maken zelfs elkaar zin al.
Ach.
Tijd voor post.
Van Marleen is de post. En de post gaat zo. Hallo, ik ben single en ik heb geen kinderwens. Of zoals Britt Dekker zegt, mijn enige wens is dat ze niet naast me zitten in het vliegtuig. Ik heb ook last van een spastische darm, waardoor mijn buik vaak opzet. Jullie voelen hem al aankomen. Ik krijg regelmatig de vraag hoe ver ik al ben. Nu ik erover nadenk, zijn het trouwens enkel vrouwen die het me vragen. Puntje, puntje, puntje. De eerste 2 keer dat ik de vraag kreeg, was ik overdonderd. Nu heb ik gekozen voor een hardere aanpak. Tegen de tijd dat mijn buik zo opgezet is, heb ik waarschijnlijk al een week niet gepoept, dus is mijn stemming ook niet geweldig. Nou komt er een voorbeeld van een gesprekje. Nee hoor, reageer ik dan. Ik ben gewoon dik. Nou, zo dik ben je niet, is het antwoord dan. Waarop ik zeg, schijnbaar dik genoeg dat jij denkt dat ik zwanger ben. Vaak wordt het ongemakkelijk voor de ander en stopt het dan. Er zijn vrouwen in mijn omgeving bij wie zwanger worden en blijven lastig was. Hoe vreselijk zou het zijn als iemand dat tegen hen zou zeggen? Het is trouwens zeker niet mijn bedoeling om te vetshamen. Mocht dit wel zo zijn, hoor ik het graag. Degene met wie ik erover sprak vond het gebruik van het woord dik prima. Maar ik snap dat dat niet voor iedereen geldt. Sowieso bemoeien mensen zich te veel met anderen. En ik had Marleen heel eventjes gemaild. En ze mailde terug met een kleine aanvulling, namelijk deze. Inmiddels zijn er nog talloze interacties gebeurd. Helaas heb ik nog niet geleerd om altijd juist te antwoorden. Ook omdat het me soms nog verrast. En ze stelt natuurlijk niet echt helemaal een vraag hier. Het is meer een soort overpeinzing van, je krijgt al deze vragen over, weet ik veel, hoe je eruit ziet. Of best wel privé kwesties. En wat doe je daar dan mee?
Ja. En vooral over zwangerschap, daar zouden mensen echt over moeten ophouden om daar zomaar vragen over te stellen. Vooral als het mensen zijn die niet super dichtbij staan.
Mm-hmm.
Dus dat ik aan mijn beste vriendin vraag, hey, zou jij misschien kinderen willen? Of wil je misschien nog een kindje? Dat zou in principe kunnen, als je daar de juiste relatie voor hebt. Mm-hmm. En het is het juiste moment. En het is niet een moment waarop allerlei andere mensen eromheen staan. Dan kan je natuurlijk prima zo'n gesprek hebben. En dan zou ik het zelf ook niet vervelend vinden als iemand het vraagt. Maar ik heb ook wel eens gehad dat het gewoon een collega midden op de kantoorvloer vroeg aan mij, wil jij eigenlijk kinderen? En dat ik echt dacht, hij overviel mij echt met die vraag. Ik dacht, wat ga ik nou weer zeggen? Laat staan als iemand zegt, ben je zwanger? En dan ben je niet zwanger. Misschien wil je wel zwanger zijn.
Mm-hmm.
Misschien lukt het niet om zwanger te worden of zwanger te blijven. Er zijn zoveel redenen waarom dit gewoon echt niet een goede vraag is om te stellen aan mensen.
Maar ook, want jij zegt vooral als het gaat over zwangerschap of iets dergelijks. Ja, dat vind ik ook. Maar ook de vraag stellen, ben je zwanger? Want je ziet er zwanger uit. Is gewoon, ik heb het gevoel dat iedereen wel snapt dat daar gevoeligheden bij liggen. Want dat betekent dat je uitgemaakt wordt voor dik als je niet zwanger bent. En dik is slecht in deze
wereld, maatschappij. Ja.
Ik bedoel, dik is niet slecht, want daar strijden we natuurlijk tegen. Maar het is altijd, je bent of zwanger of je bent dik. En het zijn twee hele gevoelige dingen eigenlijk.
Ja.
Vind ik zo weird. Want jij zegt, je kan in een gesprek met mensen bij wie je dichtbij staat wel de vraag stellen, hey, wil je eigenlijk kinderen? Dat is iets heel anders dan, hey, ben je zwanger?
Ja, eens.
Daar kan ik.
Maar zelfs dat vind ik dus al, dat je daarmee moet opletten. Omdat
ik ook.
Vragen. Want je weet gewoon niet wat iemands verhaal is.
Nee, precies.
Ja, eens. Ook inderdaad met hele dichte vriendschappen laat ik eigenlijk altijd het initiatief bij de ander. Dus als het daarover gaat of zo, dan dan heb ik het daar wel over, hoor. Dan ben ik daar wel open over. In natuurlijk bij mijn vrienden. Op de werkvloer vind ik al een ander verhaal, want dat is werk. Maar zelfs dan, van heb je een kinderwens? Ja, misschien zijn mensen al heel lang aan het proberen en lukt het niet. En ook binnen vriendschappen kan het zo zijn dat je dat liever even, vooral in het begin, misschien voor je wil houden.
Ja.
Ja, ik heb ook wel eens meegemaakt dat ik dacht dat iemand zwanger was. Een tante van mij. En die was eigenlijk best wel heel overduidelijk zwanger. Maar alsnog durfde ik het haar niet te vragen. En heb ik toen aan een andere tante gevraagd van, hey, is ze zwanger? Ja, 5 maanden al. En toen dacht ik, oh, dan kan ik gefeliciteerd zijn. Ja, want ik wilde dus niet zo'n flater slaan. Dat ik dan te horen krijg, nee, ik ben niet zwanger.
Ja.
En dan dus iets anders. En voor de rest, als we het hebben over werk, hè, en meer, dan kijk ik meer vanuit een juridische bril ernaar. Als je leidinggevende bijvoorbeeld dit soort vragen gaat stellen, ja, dat kan leiden tot gevolgen binnen je contract of arbeidsrelatie. Heel vaak bij de werving en selectie. Dus als mensen worden aangenomen, wordt soms nog de vraag gesteld aan vrouwen. Heb je een kinderwens? Aan mannen wordt die vraag niet gesteld. En dat is dan met inderdaad in gedachten waar ik het net over had, dat vrouwen dan vaker de zorg hebben voor. Dus we willen dan weten hoe je dat allemaal gaat passen en meten met je werk. Want er wordt eigenlijk van je verwacht dat je gewoon alleen maar een professional bent en niet alle andere dingen eromheen. Dus ja, die vraag zelf is niet per se verboden. Maar als die vraag wordt gesteld met de bedoeling om iemand dan af te wijzen, als iemand dus bevestigend antwoordt van, hey, ik heb een kinderwens. Met andere woorden, het kan zomaar zijn dat ik binnen nu en een korte periode in verwachting ben. En dat heeft natuurlijk gevolgen, want dan is iemand tijdelijk even eruit vanwege het verlof. Dus de werkgever kijkt er dan op die manier naar. Maar ook bijvoorbeeld als het gaat om nu het ouderschapsverlof, kolfrecht, dat soort dingen. Dus dan heb je het eigenlijk over zwangerschapsdiscriminatie, kan je het hebben. Dus ook om die reden, hè, pas op met wat je vraagt. Gewoon juridisch gezien, maar we hebben het nu vooral volgens mij ook over privé situaties gehad. Maar ook op werk is dat iets om rekening mee te houden.
En stel je bent, dit gaat eigenlijk helemaal niet meer hierover, maar dat maakt niet uit. Stel je bent zwanger tijdens een sollicitatie, dan hoef je dat dus ook niet te zeggen.
Nee, je bent pas verplicht te zeggen. Even uit mijn hoofd, 6 weken voordat je met verlof gaat. En dat is meer omdat het even handig is dat mensen dan weten dat je met verlof gaat en dat ze kunnen regelen. En sowieso moet er dan een uitkering worden aangevraagd bij het UWV. En dan krijg je dus doorbetaald tijdens je verlof. En het is natuurlijk handig als er dan vervanging is voor de meer periode praktisch. Dat je weg bent.
Ja. Ja.
Maar je mag dus gewoon jokken.
Oh, wat heerlijk. maar het is dus even, zowel in zeg maar juridische of professionele context als in privé context. En je staat niet heel dicht bij iemand en de situatie slaat nergens op om daarover te vragen. Doe het gewoon niet.
Nee, maar wat zou je reageren als iemand het tegen je zou zeggen?
Ja, oh ja. Ja, ja, ik ga dus wel lekker eigenlijk op dat zij zegt, ik ben gewoon dik. En ik weet dat het gebruikt wordt hier om te chockeren.
Ja.
Maar ik heb ook zoiets van, pak dat woord dik maar terug. En ik vind het namelijk echt zo'n bullshit dat een belediging zou zijn ook. En vervelend dat zo is in de wereld waarin we leven. Dus ja, choqueer maar, zeg maar gewoon dik. En zij vraagt ook, het is niet mijn bedoeling om te vetshamen. Is dit vetshaming een beetje? Ja, weet ik niet. Vind jij bijvoorbeeld vetshaming als je zegt, nee, ik ben gewoon dik?
In principe nee, want het woord dik heeft geen negatieve connotatie. Op het moment dat je hem eigenlijk inzet om iemand te chockeren, dan kan je je afvragen, dan zit je, dit is heel gecompliceerd, maar dan zit je dus wel de negatieve lading te gebruiken. Toch? Snap jullie wat ik bedoel?
Ja,
met z'n allen er heel positief of gewoon neutraal op zouden reageren op het woord dik, dan zou het ook niet een shock zijn en dan zou het ook niet een soort burn zijn, waardoor iemand, wat zei ze? Wordt het gesprek ongemakkelijk. Dat zou dus niet gebeuren op het moment dat het een neutraal woord zou zijn. Dus daarom. Maar ja, het is ook je eigen lijf. Dus je mag erover zeggen wat je wil.
En het is een beetje, want ik zat zo na te denken, zou ik zeggen, nee, ik ben gewoon dik? Weet ik niet, omdat ik het woord dik toch altijd een beetje lastig vind. Want er zijn mensen die ik heel hoog heb zitten die dikker zijn dan ik, waarvan ik vind dat ze meer recht hebben om dat woord terug te pakken dan ik zelf. Dus dat is, ik heb het gevoel dat dat ook een soort van privé, persoonlijk, kijk maar eventjes wat voor label je op jezelf plakt. Ook het woord dik is gewoon een beetje afhankelijk van hoe je jezelf ziet en voelt en zo, denk ik.
Ja.
Maar jij kan ook, sorry, dat was altijd een klassieker bij altijd als we in de kerstspecials antwoord geven op in de kerstspecials, dan stellen mensen altijd vragen, die sturen ze in en dat zijn dan meestal, gaat het over vervelende situaties die tijdens de feestdagen gebeuren, zoals weet ik veel, je oom maakt een vervelende opmerking of zo. En de classic is eigenlijk altijd mensen laten herhalen wat ze zeggen. Sorry, wat zei je? En als iemand dan nog een keer zegt, ben je, op het moment dat je nog een keer uit moet spreken, ben je zwanger? Dan voelt het toch al raar?
Weet ik niet bij deze specifiek.
Nee?
Omdat de vraagsteller hem waarschijnlijk oprecht vraagt. En niet als een kwetsende belediging vraagt. Terwijl wat jij bedoelt is als een oom een ongepaste of racistisch seksistische opmerking maakt, dan weet je allebei van dit was niet oké. Okay. Maar deze vraag stellen mensen uit een soort, oh, dat kan ik gewoon vragen aan jou.
Ja, wat dus dan ik kan dus je denk ik eerder vind.
Dan kan je beter misschien vragen, hoezo vraag je dat?
Ja.
Dat iemand het moet uitleggen. Dan dat je gaat zeggen, wat zeg je? Want ik denk dat iemand dan gewoon zegt, ben je nog zwanger?
Ja, heb je hem niet goed verstaan.
Ja, ja precies. Ja.
Ja.
En dan krijst die het over de kantoortuin.
Zodat iedereen mee kan luisteren. Ja, ja, als het gaat om je eigen lichaam, ja, noem het zoals jij wil, zou ik zeggen. En ik heb het gevoel ook inderdaad dat je het oomt of zo. Dus als je dan zegt van, ja, ik ben dik. En?
Ja,
ja precies.
Wat je hem terug?
Ja.
Ja.
Wat dan nog?
Ja. Dat vind ik best sterk hoor, als je dat doet.
Eens.
Ja. Ik weet dat het hartstikke heet is, maar ik ga de temperatuur toch nog wat opvoeren met onze hotte sponsor Storytel.
Storytel is de digitale streaming service voor luisterboeken en e-books. Je vindt duizenden verhalen in één app.
En samen met Linda Meijden maakten ze voor deze zomer een tweede seizoen van Orgasme.
Orgasme.
Orgasme. Na het succes van vorig jaar is er nu opnieuw een spannende erotische luisterserie over echte mensen en echte seks.
Ga je nu elk woord zo... 8 jonge talentvolle auteurs. Waaronder een aantal bekenden van de podcast. Zoals Milou Delen, Mojtef Feili zag ik erbij staan. Mm-hmm. Daan Borrel. Die schreven maar liefst 20 erotische luisterverhalen voor deze Storytel original. En Joy de Lima, die leest ze met zwoele stem voor.
En
kunnen ze jou ook wel voor vragen, geloof ik.
Joy de Lima. Zwoele stemmetjes. Joy de Lima schreef zelf ook een verhaal. Want ik ging dus even rondneuzen op die app en ik klikte haar verhaal aan. En ik kan nu met zekerheid zeggen dat ze niet alleen sterke beschouwende columns over seks kan schrijven, zoals ze dat doet voor de Volkskrant. Volkskrant Magazine trouwens. Maar ze kan ook heel goed hele geile verhalen vertellen.
Zin in. Ik heb ook een verhaal gelezen, want je kan dus ook lezen in de app trouwens. Dat is ook handig voor de mensen om te weten. Ik las het verhaal van Tatjana Almouli. Zij schrijft gewoon zo heerlijk.
Ja, over het leven.
Ja, gewoon zo vol intens leven. Ik waande me helemaal op een bruiloftsfeest waar ze over schrijft. En ik zat helemaal midden in de hotte scènes. Het was geweldig.
Kan niet wachten op meer. Orgasme seizoen 2 dus. Exclusief te beluisteren bij Storytel. En speciaal voor Damn Honey luisteraars kan dat 30 dagen gratis. Via story.tel/damnhoney.
Hot honey.
We moeten het even hebben over het recht. En dan specifiek het recht in combinatie met vrouw zijn. In Nijmegen en Maastricht zit er al jaren, zo'n 30 jaar, begreep ik, een vrouwenrechtswinkel waar men terecht kan met allerhande juridische vragen. En in Amsterdam werd vorig jaar september er eentje geopend. En dit najaar zullen er nog 2 extra vrouwenrechtswinkels in de stad hun deuren openen. Raja, jij bent jurist bij de vrouwenrechtswinkel in Amsterdam. En je geeft er persoonlijk juridisch advies aan cliënten. Tel eens, wat is de vrouwenrechtswinkel en wat doen jullie precies?
Yes. De Vrouwenrechtswinkel Amsterdam is een project van bureau Clara Wichman. Die zich inzet voor de rechtspositie en maatschappelijke positie van vrouwen en gendergelijkheid. En het is ook een project dus van de Amsterdam Law Hub. Wat onderdeel is van de Universiteit van Amsterdam. En het wordt gesubsidieerd door de gemeente van Amsterdam. En de Vrouwenrechtswinkel Amsterdam heeft bestaan in de jaren 80 is die weer gesloten in Amsterdam. Mm. Onder het mom van dat de emancipatie, de vrouwenemancipatie,
is
dat
al klaar.
Daar wel goed mee zit. Dus dat niet meer nodig is. Maar ja, dat blijkt toch niet zo. Want we krijgen veel vragen. En we zijn vorig jaar september geopend. Met het idee, als we kijken naar de positie van vrouwen in de maatschappij. Hè, de loonkloof, zwangerschapsdiscriminatie. Vrouwen hebben vaker te maken met seksueel geweld, met huiselijk geweld, met seksuele intimidatie. De zorg- en werktaken zijn anders verdeeld. Dus dat zijn allemaal redenen waardoor, dat weten we allemaal natuurlijk, waardoor de positie van de vrouwen een achtergesteld is ten opzichte van die van de man. Maar als we het hebben over toegang tot het recht zelf is voor iedereen gelijk. Alleen je toegang tot het recht, dat is het niet. En dat heeft dus te maken met wat je positie is en vooral wat je sociaal-economische status onder andere is. We willen op een laagdrempelige manier gratis juridisch advies geven. Zelf geef ik persoonlijk geen juridisch advies, maar kijk ik de adviezen na van de rechtenstudenten die dus in duo's de intakes doen van de vooral vrouwelijke cliënten die vragen hebben over zaken waar ik het net over had, maar ook niet altijd zaken die per se aan gender raken. Maar we proberen op deze manier wel op een laagdrempelige manier juridisch advies te geven. We zitten in een ontmoetingscentrum. Het ontmoetingscentrum aan de Bos- en Lommerweg is echt voor alleen vrouwen. In de andere locaties zullen we waarschijnlijk ergens komen waar ook alle mensen kunnen komen. Waarom we graag in een ontmoetingscentrum willen zitten, waar al activiteiten zijn, is zodat mensen ons sneller weten te vinden en makkelijker door kunnen lopen naar ons.
Want het is natuurlijk ook wat betreft die toegankelijkheid van het recht. Ik zei net al in het intro, het voelt voor mij als iets heel ingewikkelds, als iets ver weg. En dat is ook waarom je aansluit dus bij een plek waar al veel mensen komen. Ja. En dat ze gewoon even heel simpel binnen kunnen lopen.
Ja, want niet iedereen gaat zomaar een advocaat bellen. En bij een advocaat denk je ook vaak aan hele hoge kosten.
Ja, meteen.
Kijk, in Nederland hebben we ook recht op rechtsbijstand. Als je een bepaald inkomen hebt. Maar ja, dat weet niet iedereen. En als je dat wel weet, dan vind je het nog steeds spannend. Want misschien heb je een wat simpelere vraag en denk je, moet ik daar dan echt per se een advocaat voor bellen? Het feit ook dat je gaat bellen is vaak ook al een drempel voor iemand. Hè? En als mensen gewoon al daar zijn in dat op die ontmoetingsplek, dan is het makkelijker voor ze om door te lopen. Ja, om doorverwezen te worden. We hebben ook hele warme contacten met de vrouwenorganisaties in Amsterdam. En samenwerkingen met advocatenkantoren. Vooral uit de sociale advocatuur in Amsterdam. Dus op die manier proberen we het echt heel laagdrempelig te houden. Want je hebt natuurlijk ook andere loketten. Maar daar moet je ook echt een afspraak voor maken. Bij ons kan je ook gewoon dus binnenlopen. Je mag een afspraak maken, maar je kan ook gewoon binnenlopen als je wil.
En dan, het is dus, je gaat misschien naar dat ontmoetingscentrum om een activiteit te doen wat helemaal niks hiermee te maken heeft. Je ziet dat er een vrouwenrecht loket is en je denkt, hier, ik heb een vraag hierover. Ik loop gewoon even naar binnen. En dan kan je ook meteen terecht?
Ja, afhankelijk van hoe druk het is. Soms hebben we dat je even moet wachten. Maar het kan ook zo zijn dat het vol zit en dat we dan zeggen, zou je dan het volgende spreekuur langs kunnen komen? En dan kunnen we ook een afspraakkaart meegeven. Maar er zit soms ook spoed achter of zo. Dus dan kijken we gewoon hoe we dat kunnen passen en inplannen, zeg maar. Maar in principe zou je gewoon op dat moment op inloop kunnen komen. Het kan zijn dat ze dan even in gesprek zijn. Want we hebben dan meestal 5 studenten die daar aan het werk zijn tijdens het spreekuur.
Hoe gaat het dan in zijn werk? Want je hebt een vraag, je gaat erheen. Ja. En dan? What's next?
Nou, dan ga je dus, dan kom je in spreekruimte terecht en met 2 studenten, rechtenstudenten. En die gaan dan eigenlijk met jou het gesprek aan. En dat kan ook in andere talen, want samen spreken ze een stuk of 7 talen, denk ik. Dus sowieso Engels, Nederlands, maar ook andere.
Ik had het opgeschreven. Marokkaans, Arabisch, Spaans, Portugees, Turks en Somalisch.
Ja.
Nou.
Ja, en er komen misschien nog andere talen bij, want ze zijn aan het werk voor de 2 andere locaties. Dus dat is mooi inderdaad, dat we die talen hebben. En dus op die manier ook gewoon wat breder publiek kunnen dienen. Al zijn de meeste gesprekken wel in het Nederlands, hoor. Maar het is altijd handig om dat te hebben.
Ja, al helemaal. Ja. Als het over recht in een andere taal...
Ja, dat is niet te doen.
Mm-hmm. Dan je moedertaal in over recht praten.
Want het doorsnee, weet ik veel, belastingformulier is al in het Nederlands
lastig.
Amper te snappen. En als het niet je native taal is, hoe kom je daar doorheen, joh?
Ja. Nee, ja, zeker. Dus en dan heb je dus een gesprek, een intakegesprek eigenlijk. Waar gewoon eigenlijk de vraag wordt gesteld van... Goh, wat zou u graag willen weten? Of wat is het probleem precies? Ja. Dus dan krijgt de cliënt gewoon de mogelijkheid om uit te leggen... waar ze vragen over heeft en waar ze mee te maken heeft. Soms nemen ze ook brieven mee, dus dan wordt er ook naar die brieven gekeken... Nou, dan worden vragen gesteld, er wordt doorgevraagd door de studenten. En er wordt eigenlijk gekeken of er een soort juridisch vraag is. Of dat het gewoon echt een sociaal-maatschappelijke vraag is. Mm. Want wij bij de vrouwenrechtswinkel beantwoorden de juridische vragen. Maar heb je nou bijvoorbeeld hulp bij het aanvragen van een toeslag?
Dat is een sociaal-maatschappelijke vraag.
Ja, precies. Ja, dus dan wil je gewoon hulp hebben bij hoe vraag ik kinderopvangtoeslag aan of zo. Mm-hmm. Dan kan je beter bijvoorbeeld naar een buurteam gaan. Dus dan daar hebben we dan ook contacten mee. En dan kunnen we mensen ook goed doorverwijzen. Maar als je nou bijvoorbeeld als we het weer even op dit specifiek voorbeeld kinderopvangtoeslag. Nou, de toeslagenaffaire bijvoorbeeld. Ja. Als daar iets mee is gebeurd en je hebt een brief gekregen en je wil in bezwaar. Dan kunnen wij als vrouwenrechtswinkel helpen en kijken wat de reden nou precies is. Dat je bijvoorbeeld geld hebt moeten terugbetalen. Dan wordt er ook gelijk een vervolgafspraak meegegeven op een afsprakenkaart voor de cliënt. Want 2 weken daarna wordt dan het advies gegeven. Dus de studenten gaan aan de slag met die vragen. Kijken wat ze kunnen adviseren, wat er mogelijk is. En soms moeten ze ook even een advocaat bellen om daarmee te sparren of met mij. Soms gaan ze ook verwijzen naar een advocaat als blijkt dat het echt een procedure wordt. Mm. Dan kan de vrouwenrechtswinkel niet helpen. Dan moet je echt een advocaat hebben om naar de rechtbank bijvoorbeeld te gaan.
Ja.
En dat is eigenlijk dan hoe het gaat. En dan komt de cliënt terug 2 weken later en dan wordt het advies gegeven.
En als je echt een advocaat nodig hebt en er moet van alles gebeuren... dan is dat ook iets waarin jullie begeleiden en doorsturen?
Wij verwijzen dan door. Maar ja, iedereen heeft natuurlijk vrij advocaatkeuze. Dus wij hebben samenwerkingen met advocaten in Amsterdam. Maar we kunnen dus, als de cliënt dat wil... kunnen we een naam doorgeven en een telefoonnummer van een advocaat. Dan hoeft de cliënt dat niet meer uit te zoeken. Dan zeggen we ook van, nou, dit is een advocaat op jouw rechtsgebied... waar jij een vraag over hebt. Bijvoorbeeld sociale zekerheidsrecht... Hè? Dat is dan die kinderopvangtoeslag, om dan weer even in dat voorbeeld te blijven. En dan zeggen, nou, je kan dit nummer draaien en een afspraak maken. Maar een cliënt mag ook altijd zelf zoeken.
Ja.
Of dat kan je googlen. Maar wat de cliënt wil, daar proberen wij bij te helpen.
Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat je ook bij het zoeken van een advocaat denkt... kom maar door.
Geen idee. Ja. Ja, zeker als je het ook hebt over rechtsgebieden. Want ik zeg dan zo sociale zekerheidsrecht... en dat valt dan bij die toeslagen, dat valt daar dan weer onder. En uitkeringen, maar dat weet niet iedereen.
Nee, ik heb geen idee.
Als leek weet je dat niet. Nee. En zelfs, ik zeg dat altijd... gewoon überhaupt het recht, het toegang... het begrijpelijk maken van het recht... het recht, de wetten... Het beleid en zo, dat is allemaal door hoogopgeleide mensen gemaakt. Eigenlijk voor hoogopgeleide mensen. Maar ja, hoeveel procent is nou in Nederland hoogopgeleid? En zelfs als je hoogopgeleid bent, is soms zo'n formulier lastig. Vooral als je dus niet dat jargon, dat taalgebruik kent en weet wat daarmee bedoeld wordt.
Ja, en is er een soort idee om dit, ik weet niet of je dat weet hoor, maar om dat in Nederland te gaan verbeteren, die taal?
Ja, meer toegankelijk te maken.
Ja, nou ja, ze hebben het er wel eens over. Bijvoorbeeld binnen de rechtspraak heb je klare taal. Dan zie je dat daar meer aandacht voor komt. Dat de uitspraken wat begrijpelijker uit te schrijven. En als we het hebben over instanties, overheidsinstanties, proberen ze daar volgens mij wel meer aan te werken. Maar het is nog niet, het is nog niet zoals het zou moeten, denk ik.
Nee.
Omdat heel veel mensen het nog lastig vinden om te begrijpen wat er nou precies staat.
Intimiderend of zo.
Ja.
Ja.
Zeker als je zomaar zo'n brief krijgt met hier is de uitspraak en dit is het. En je snapt de helft niet van wat er staat. Dan. En net zei je van de vrouwenrechtswinkel is in een ontmoetingsplaats waar alleen vrouwen komen. En als je het bijvoorbeeld hebt over transmannen of non-binaire mensen, kunnen die ook terecht bij de vrouwenrechtswinkel?
Ja, zeker. We hebben Ja, ook op kijk, onze primaire doelgroep is vrouwen. Waar ik het net over had, hè, over al die posities binnen de samenleving waar een achterstand is voor vrouwen. Maar ook, we hebben ja, tot nu toe hebben we ook wel eens gewoon mannen gehad, om het zo maar even te zeggen. Die een vraag kwamen stellen, die sturen we ook niet weg. Maar we hebben dus wel ja, als primaire doelgroep vrouwen. Alleen iedereen is welkom. Als je een vraag hebt, een juridische vraag, dan kijken we of we je daarbij kunnen helpen. En juist als we het hebben over gendergelijkheid. Kijk, in de juridische termen, de juridische term vrouw en geslacht, dat is nu zoveel breder dan dat het ooit is bedoeld geweest. Snap je? Dat het ooit bedoeld was. Dus voor ons gaat het erom dat je te maken hebt met een rechtsvraag waar je niet uitkomt, waarbij wij jou kunnen helpen. En dan kan je bij ons terecht.
En dan zijn jullie gewoon gespecialiseerd in thema's waar dan voornamelijk vrouwen sneller mee te maken hebben. En dat is ook het belang van zo'n vrouw. Maar het is niet zozeer dat jullie zeggen, we sluiten dit of die persoon buiten.
Precies. Maar eigenlijk 99,9% denk ik, is wel zeg maar vrouw wat bij ons komt. En ook qua rechtsgebieden zijn we eigenlijk best wel breed inzetbaar. Maar wat ik net al zei, vaak inderdaad dat gendercomponent zit er wel in. En als dat niet zo is, dan is dat ook niet erg.
Okay,
dus dan helpen we daar ook bij.
Ja. En wat zijn nou specifiek, je hebt net al wat thema's genoemd hoor, maar echt voorbeelden van nou, daarop krijgen we echt heel veel vragen binnen.
Ja, binnen de locatie waar we nu zitten krijgen we heel veel op personen- en familierecht. Dus dat is echt scheiding, omgang, gezag, alimentatie. En dan ook los of in combinatie met verblijfsafhankelijk recht. Dus dan heb je te maken met vrouwen die hier in Nederland zijn vanwege verblijf bij partner. En soms bij verblijf bij kind. En als het gaat om verblijf bij partner en er is sprake van huiselijk geweld. Dan zijn ze aan het kijken of ze kunnen scheiden, maar wel dat ze hun verblijf hier kunnen behouden. Dus dat zien we voorbij komen.
En is dat dan mogelijk?
Als je daar zeg maar, in de zin van je hebt daar een aanvraag voor. Maar je moet dat wel kunnen bewijzen. Je moet dan aangifte doen. Er zijn wel dingen die je. Ja, dus daar geven wij dan ook advies over wat je dan moet doen.
Je moet bewijzen dat er huiselijk geweld is. Partnergeweld.
Ja, partnergeweld, huiselijk geweld, seksueel geweld. Als jij aangeeft van ik voel me niet veilig thuis bij mijn partner. Maar ik ben afhankelijk van partner, want ik heb verblijf bij partner en ik werk niet. Dus dat zijn allemaal zorgen die dan spelen. Dan ga je daar aangifte van doen. Dat is dan het advies dat we geven. Maar bij een aangifte dan heb je natuurlijk alleen je eigen verklaring. Dus dat is niet per se bewijs. Maar als er inderdaad, als er letsel is. Of je hebt bijvoorbeeld spraakmemo's. Of je van scheldpartijen. Ook psychisch geweld telt ook mee. Dus niet alleen fysiek geweld. Maar ook bijvoorbeeld als jij bij de huisarts gesproken hebt hierover. Dan staat dat ook in het dossier van de huisarts. Heb je ook bijvoorbeeld heeft de huisarts jou doorverwezen naar een psycholoog, omdat je klachten hebt, gewoon psychische klachten, mentale klachten van al het leed, dan is dat ook allemaal bewijs dat je dus dat je dan kan gebruiken in zo'n aanvraag.
Ja, het is echt een soort logboeken bijhouden.
Ja.
Oké, dus dit gebied vooral. En het kwam net ook al voorbij zwangerschapsdiscriminatie.
Ja, ook arbeidsrecht. En dan is zwangerschapsdiscriminatie. Dan heb je dus te maken met bijvoorbeeld vrouwen die dan niet een vast contract hebben. Maar dan tijdens het contract aangeven van ik ben zwanger. Maar we gaan je contract niet verlengen. En dan wordt niet echt een reden gegeven, maar het is wel duidelijk nadat je gemeld hebt dat je zwanger bent, dat je dan niet meer verlengd wordt in het contract. Daar krijgen we vragen over.
En maar wat doe je dan in zo'n geval?
Nou, dan geven we dus advies over dat niet mag. Maar hoe bewijs je dan dat ze je contract niet verlengen vanwege zwangerschap en niet om een andere reden? Want in principe is het zo, als je een arbeidscontract hebt voor bepaalde tijd, dus laten we zeggen voor een jaar, dan kan het gewoon zonder reden na dat jaar verlopen, het contract. Dus dan wordt het niet meer verlengd. Dus het beëindigt, het loopt van rechtswegen af, zeggen we dan. En dan zeggen ze dus, we gaan je contract niet verlengen. Maar als dat nou als die mededeling wordt gedaan nadat jij hebt gezegd van hey, ik ben zwanger, dan is dat wel opvallend natuurlijk. Hè? Dus ja, dan hebben we het over de tijdlijn, de chronologische volgorde waarin het gebeurt en gezegd wordt. Je kan daar dus natuurlijk over klagen binnen de organisatie zelf. Je kan een mailtje sturen en zeggen, joh, ik heb een gesprek gehad toen ik zei dat ik zwanger was. Toen was het gelijk de volgende dag, mijn contract wordt niet verlengd. Dus dan heb je ook wat weer meer zwart op wit staan. Ja, oh ja. Dat is altijd handig.
Zwart op wit is altijd een advies.
Ja, dus eigenlijk is het altijd handig om elk soort gesprek waarvan je denkt, dat zit me niet lekker, dat dit is besproken op mijn werk of iets, dat je daar een samenvatting van maakt en dat mailt.
Ja.
En dan heb jij in ieder geval het gemaild. En meestal wordt het niet betwist. En dat is eigenlijk bewijs. Dus als de ander het niet tegenspreekt.
Oh, dus je hoeft niet eens een soort van een soort van bevestiging te hebben dat ze het.
Ja, dit dat zou gezegd. Mooi zijn, maar dat doet nodig. Niemand bijna. Nee. Lijkt me wel heel. Ja, dat zou echt heel mooi zijn. Maar volgens mij zegt niemand. Ik heb inderdaad gezegd.
Dat heb ik gezegd. Dit klopt.
Dus dat is heel makkelijk scoren in een zaak. Maar nee, het is meestal zo dat ze dat dan niet bevestigen. Maar als het niet betwist wordt, dus er wordt niet gezegd van nee, dat heb ik niet gezegd, dan heb je al iets.
Ja.
En heel soms wordt dan gezegd, nee, maar zo bedoelde ik het niet. En dan gaan ze zichzelf ook nog eens vast praten. Dus dat kan ook. Maar goed, het is een manier. Het is een advies dat we geven. En je kan ook bijvoorbeeld, dat is ook een gratis procedure. Je kan naar het College voor de Rechten van de Mens. Dat is waar ik hiervoor heb gewerkt. En daar kun je een klacht indienen op grond van discriminatie. Dus zwangerschapsdiscriminatie. En er wordt gekeken of daar sprake van is. Dus dat is een soort, het is geen juridisch bindende procedure. Dus dat betekent dat het oordeel dat wordt gegeven is niet gelijk aan een uitspraak van de rechter.
Mm-hmm.
Maar het is wel van een gezaghebbend orgaan. Blijkt ook wel uit 75% van de gevallen dat er wel iets wordt gedaan met dat oordeel.
Ja, daar was ik benieuwd naar. Want je leest best wel vaak als je dit soort, als je een soort van discriminatiezaken of zo hebt, lees je vaak, het ergens wel in de situatie, het College van de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat het inderdaad discriminatie is. Dan denk ik,
wat wordt ermee gedaan?
Ja.
Terwijl
ja.
ik denk meteen, wow, als die het zeggen, dan zeg maar voor mij.
Ja, het is een gezaghebbend heel veel orgaan natuurlijk. Ja. En het is zo dat ze doen ook een follow-up. Dus dat betekent na ongeveer 6-8 weken bellen ze met de verzoeker, dus degene die het slachtoffer is van discriminatie, en de verwerende partij, dus bijvoorbeeld de werkgever. En dan wordt er gevraagd, joh, wat hebben jullie met dat oordeel gedaan? Excuses is aangeboden. Kijk, het is niet zo dat mensen dan opeens daar blijven werken. Dus dat het contract wordt verlengd. Heel vaak willen mensen er dan niet eens mee werken.
Snap ik.
Maar het is wel even een statement dat je dan hebt afgegeven. En de naam van de organisatie wordt ook genoemd in dat oordeel. Dus dat is een manier dat je zou kunnen doen. En wat ook vaak is gebeurd, want bij het college kan je geen schadevergoeding vragen. Maar als je daar wel in het gelijk wordt gesteld en je gaat doorprocederen, dan kan je soms zelfs schadevergoeding krijgen bij de rechter.
Okay.
Dus dan wordt er echt gewoon gekeken van, oké, jouw contract is niet verlengd. Je had nog bijvoorbeeld 6 maanden contractverlenging kunnen krijgen of een jaar. En dan, wat is jouw inkomen per maand? Dan krijg je 30.000 euro bijvoorbeeld.
Oh, wow.
Dat is dan toch wel een.
Ja, nogal een bedrag.
En gebeurt dit veel nog? Zwangerschapsdiscriminatie?
Okay. Het blijkt ook uit onderzoek dat het echt zeker nog veel gebeurt. Meer dan 40% of zo, volgens mij, krijgt daarmee te maken. Dus kan in alle vormen. Hè. Dus niet alleen bij een contract, maar ook bijvoorbeeld kolfrecht. Dat is ook.
Ja, ik dacht even door specifiek dat niet de contracten.
Maar kolfrecht bijvoorbeeld, dat is als je borstvoeding wil geven, dan heb je recht op om te kolven op het werk.
Mm-hmm.
Een percentage van het aantal uren dat je werkt.
En dan hoef je niet te werken tijdens het kolven, toch? Dat is echt gewoon helemaal kolven, zelf je eigen ding doen.
En je moet ook een ruimte hebben. Dus niet op de wc, want dat hoor je ook nog heel vaak. Van, ga maar even op de wc kolven. En ik heb nu zelf
nog.
En dan denk ik, hoe vies is dat? Dat je gewoon je borstmelk, wat voor een baby bedoeld is, op de wc moet gaan kolven.
Echt denigrerend. Mensonterend is het.
Maar goed, dat gebeurt helaas dus wel. En dat zijn dus ook rechten, weet je wel. Dat je daar recht op hebt. Dat je dus betaald krijgt terwijl je aan het kolven bent. Dat je niet mag werken tijdens het kolven. Dat je niet opgejaagd mag worden. Je mag zelfs ook live voeden als dat haalbaar is. Kijk, voor mij is mijn werkafstand nu hier bijvoorbeeld te groot. Maar als je van huis, zeg maar als je dichtbij de opvang werkt of van, ja, vanuit huis dicht bij de opvang zit of zo. Dan kan je ook live voeden.
Hmm.
Dus dan kan je daadwerkelijk naar je kind daar, daar voeden
nou,
en dan weer terug.
Ja.
Dat is echt nieuws voor mij.
Ja, dat kan. Maar dat doen niet heel veel mensen. Alleen als je een beetje dichtbij woont. Ja. Want anders ben je ook natuurlijk veel reistijd kwijt.
Ja.
Maar je hebt in principe 25% van je werkdag mag je inzetten om te kolven. En dat is dan wel even nog ter verduidelijking. Voor de eerste 9 maanden. Eerste levens, hoe zeg je dat, maanden
ja,
van de baby?
Het, ja, ja, precies.
Ja, precies. Ja. Dus,
je mag niet tot in het einde der tijden gaan kolven. Ja.
Want ja, ik heb bijvoorbeeld langer borstvoeding gegeven aan mijn dochtertje. Maar dat telt dan.
Daarna
dat is
wordt
mijn eigen tijd dan, zeg maar.
Zelfverantwoordelijk.
Ja. Dat is nu nog wettelijk niet zo geregeld.
Maar als ik denk aan bijvoorbeeld artsen of docenten. Hoe doen mensen dit? Ik geloof inderdaad meteen dan dat 40% daar niet in voorzien wordt. Want
ga je je
klas dan in je alleen laten?
Nee, goede vraag. Dat is heel lastig en roostertechnisch en zo. En er staan ook wel dingetjes in de wet van. Nou is dat volgens mij niet per se bij het kolfrecht, maar juist weer met ouderschapsverlof.
Mm-hmm.
Dat het dan roostertechnisch en qua bezetting wel moet kunnen. Dus je hebt soms wel inderdaad dat de werkgever kan zeggen ja. Dat kan dan niet, maar met kolfrecht is dat uit mijn hoofd niet zo. Alleen ja, je moet soms gepland worden. Bij mij was dat dan gewoon makkelijk met mijn werk. Maar als je inderdaad bepaald werk doet waar dat niet kan.
Ja, als je voor de klas moet staan, dan moet je voor de klas staan of zo. Ik snap dat bij dat soort beroepen lastig is.
Ook wel echt heel moeilijk om dan maar voor jezelf. Ja, ik heb net al verteld, people pleaser. Maar om dan te zeggen, ik heb er recht op.
Ja.
En dan is het dus zo goed dat je naar de vrouwenrechtswinkel kan. Want dan heb je dus mensen achter je staan die zeggen, daar heb jij recht op!
Ja. Maar dan nog niet zelf
zeggen.
Ja,
je moet het zelf doen.
Ja. Ja. Ja, maar dan adviseren bijvoorbeeld van zet het op de mail. Want als je het mondeling doet, dan is het altijd weer lastiger.
Of je weer uitgeluld.
Ja, of je moet het opnemen. Dat zeggen we ook wel eens. Als je gewoon onderdeel bent van het gesprek, kan je het gewoon opnemen. Maar tuurlijk, het is altijd lastig er is een verschil tussen gelijk hebben, maar ook gelijk krijgen.
Ja.
Dus dat je dan ook echt dat kan halen, je recht kan halen. Dat is moeilijk, want je bent. We hebben het over mensen die ook vaak afhankelijk zijn, financieel. En dus denken van, ik wil ook niet te groot probleem van maken, want ik wil mijn baan niet kwijtraken.
Ja, precies.
Dus er zijn allemaal dingen die meespelen. En ik hoop dat het nog beter geregeld gaat worden in de toekomst. Hè? Dat er bijvoorbeeld strenger. Nou, dat bijvoorbeeld organisaties misschien gewoon fikse boetes moeten gaan krijgen.
Ja, ik wou zeggen.
Daar zijn ze wel over aan het nadenken. Maar
er staat niks. Er is niet. Is dat nu dus niet?
Nee, nu niet.
Dus je wordt nu gewoon op zijn ergste op je vingers getikt door de College van de Rechten van de Mens.
Of een schadevergoeding vanuit de rechtbank.
Ja, ja.
Maar dat geef je dan aan je ex-oud werknemer, is het dan vaak. Die werkt daar dan meestal niet meer. Maar dat is niet een boete, dat is dus een schadevergoeding
voor
dit inkomen.
Ja,
het inkomen dat je hebt gemist.
En
erfde inkomsten.
Ik kan me dus ook voorstellen, want kijk, dit zijn dingen, je loopt hier echt heel erg tegenaan tijdens je zwangerschap bijvoorbeeld met je werkgever. Maar dat er dus ook heel veel mensen gewoon geen idee hebben waar ze recht op hebben überhaupt.
Ja.
En dat je dus maar gewoon, weet ik veel, zoals we het nou toch hebben over zwangerschap. Dat je gewoon maar je zwangerschap, dat het allemaal maar gewoon gaat. En dat je achteraf hoort, je had daar recht op.
Ja.
Of je hoort het nooit. Je hebt, ik bedoel, hoe weet je waar je recht op hebt vooraf al?
Ja, heel goed. Sterker nog, nog een voorbeeld. Je hebt recht op extra pauze. Toen ik zwanger was, had ik dat uitgezocht. Maar ik wist het daarvoor nooit. En moet je nagaan, ik heb een juridische achtergrond.
Ja.
Maar hoe kom je daarachter? Nou, het beste is natuurlijk als je gewoon daar op gewezen wordt door een HR-afdeling. Dat je een boekje meekrijgt van, leuk, je bent zwanger, gefeliciteerd. Kijk eens, dit zijn allemaal rechten die je hebt als werknemer.
Ja.
Ja.
Weet je waar er in dat staat? En
dat klinkt mij in de oren alsof bedrijven dat nauwelijks doen. Sommige zijn misschien heel leuk.
Ja.
Sommige bedrijven, andere niet.
Ja, nee, maar het zou wel heel goed kunnen werken. Dus dat is een tip.
Ja, tip naar de mensen toe.
Naar de bedrijven toe.
Naar de bedrijven toe. En misschien ook gewoon als werknemers van, hebben we dat? Misschien luisteren HR-medewerkers nu ook mee.
Sowieso luisteren HR-medewerkers.
Hebben we die?
Ja, die zijn er.
Ja, precies. Dus,
dat een soort protocol eventjes. Hallo, je bent zwanger. Hier is het.
Ja,
precies.
Ja, want als we het dan over inclusie hebben. Want ik hou me dan ook bezig met diversiteit en inclusie. En dan is dit. Wat heb je allemaal? Wat voor procedures heb je ingebouwd op je werk?
vloer voor medewerkers. Hè? Niet alleen voor vrouwen, maar daar hebben we het nu natuurlijk specifiek of we hebben het nu vooral op gender, maar ook doeltreffende aanpassingen voor mensen met een beperking. Of bijvoorbeeld als we het hebben over nou vrouwen die die later pas gediagnosticeerd worden met autisme bijvoorbeeld. Hè? Mm-hmm. Daar zijn ook doeltreffende aanpassingen voor nodig. Hoe ga je daarmee om als werkgever? Wat bied je daarvoor?
Ja, dus ook met die intersecties, daar kan je eigenlijk ook bij jullie terecht. Als je...
Ja, je kan in principe... Ja,
je kan met alles terecht. Maar
intersectionaliteit, dat is sowieso wel echt een focus van ons. En ook van bijvoorbeeld bureau Klaar en Wichman. Dus,
ik moet opeens aan denken. We hebben tijdens onze theatervoorstelling mochten mensen uit het publiek vragen stellen. Was iemand die autisme had en die daar dus op school geen enkele...
Oh, ja.
Of op de studie geen enkele ondersteuning. Of ik weet niet precies wat ze nodig had. Maar
school stond niet achter haar.
Nee, maar met zoiets zou je dan in principe naar jullie...
Ja, want dan kunnen we advies geven over dat ook op school geldt zorgplicht voor een discriminatievrije werkomgeving. Want dit kan ook onder discriminatie vallen. Omdat je hebt dus een doeltreffende aanpassing nodig. Dat is dan de juridische term. Omdat je onderwijs wil volgen. Maar je hebt bijvoorbeeld je hebt misschien meer tijd nodig voor een tentamen. Of je hebt bijvoorbeeld een ruimte alleen nodig. Omdat je afgeleid bent. Hè? Ik noem maar dingen op nu. Of misschien als je dyslexie hebt. Dan heb je vaak ook wat meer tijd nodig voor een tentamen. Of een bepaald computerprogramma nodig om het te kunnen lezen. Dus dat zijn allemaal dingen die je dan wel kan vragen. En als onderwijsinstelling heb je een bepaalde zorgplicht naar je scholieren en studenten. Dat is ook wettelijk geregeld. Dus dat discriminatie en gelijkbehandeling is wat dat betreft heel breed. En gendergelijkheid is dan natuurlijk een specifiek thema. Gender. Ja.
Ja. Ik moet nu ook heel erg denken aan... We hadden in een van de afleveringen de docu besproken, Ryan is zwanger. En daar gaat het over een non-binair persoon die een X in diens paspoort heeft en zwanger is. En dan heel veel moeite heeft met zwangerschapsverlof krijgen omdat er een M of een X nog geregistreerd staat. Dit zijn denk ik ook zaken waar je wat mee kunt. Of
ja,
is dat
zeker.
Dan...
Nou, sterker nog, de zaak van Ryan heeft bureau Klara Wichman bijgestaan, zeg maar. Dus dat vanuit strategische procedure, zeg maar, om dat voor elkaar te krijgen. Maar als het gaat om je bent in verwachting en als je dan zwangerschapsverlof wil hebben, dan moet je eigenlijk gewoon een zwangerschapsverklaring overleggen. Dus dat is wat de werkgever nodig heeft om die uitkering aan te vragen. Dus
het is heel weird dat systeem dan zegt, jij bent geen vrouw, dus jij krijgt het niet. Dat is heel gek.
Want in principe gaat het dan om dat je werkgever die uitkering kan aanvragen. En het zou nog kunnen zijn, maar dat durf ik niet zeggen, dat het dan bij het UWV misgaat. Dus bij die uitkering
gaat nog wel eens wat mis, namelijk.
Ja, dat daar dan gezegd wordt, maar er staat hier een M en geen V, dus dat kan dan niet.
Ja, dan een soort error.
Computer says no. Ja, precies. Terwijl, weet je, als jij gewoon een zwangerschapsverklaring kan overleggen...
Dat is toch voldoende?
Van een verloskundige praktijk.
Ja.
Kijk, ik ben zwanger. Dat is de reden waarom ik verlof nodig heb.
Ja, lijkt me wel handig dan om verlof te krijgen. Even kijken hoor, want we hebben allemaal vragen ook van luisteraars gekregen. Mm-hmm. Eentje, ik vond een mooie vraag. Discrimineert het recht?
Oeh.
Ja.
kijk. Het recht is natuurlijk voor iedereen gelijk. En als we het hebben over artikel 1 van de grondwet, dan is iedereen gelijk. En moeten we gelijk behandeld worden. Maar het kan soms zijn dat een bepaalde regel indirect mensen harder raakt. Dus dan hebben we het over indirect onderscheid.
Of uitsluit misschien?
Of uitsluiting kan ook. Dus als we het dan bijvoorbeeld hebben over de PGB-zaak van bureau Klara Wichman, waarbij er geproduceerd is over het feit dat een mevrouw die een PGB... vergoeding kreeg. En toen uiteindelijk werkloos werd,
kon ze geen WW aanvragen.
Ik snap, sorry, maar ik moet echt even...
Sorry.
Zo'n ronde budget.
Ja, sorry, ja. Maar dus beroepsdeformatie, ja, precies. Ja.
Maar niet uit, maar...
Geef niet, wij gillen gewoon. Je hebt Janneke Taal, alsjeblieft. Ja. Oké, okay, ja. Dus je wil een persoonsgebonden budget?
Ja, en dat een persoonsgebonden budget... kan iemand die zorg nodig heeft inzetten. Je kan namelijk gewoon een buurtzorgteam inhuren. Dan krijg je gewoon in natura zorg.
Mm-hmm.
Maar je kan ook zeggen, ja, ik wil liever iemand zelf aannemen. Dus dan word je een soort van werkgever.
Dus bijvoorbeeld een mantelzorg. Iemand die anders mantelzorger heet.
Inderdaad.
Die kan je dan dus betalen. Of een vriend of whatever. Ja. Iemand die jou kan helpen, kan je dan betalen met dat budget.
En dan heb je het bijvoorbeeld over hulp bij het douchen of schoonmaken in je huis.
Kan anything.
Persoonsgebonden budget is echt zorg en verpleging. Dus schoonmaakondersteuning is weer wat anders. Dat is wet maatschappelijke ondersteuning. Maar dat is dan... Maar goed, laten we het...
Maakt niet uit,
hulp, zorg.
Iets waar je hulp of zorg bij nodig.
Ja.
En, dat had deze persoon dus gekregen.
Ja. En die deed dat voor een andere persoon die dat nodig had. En toen...
op die manier gekregen. Ja. Ontvangen. Ja?
Ik was werk.
Got it.
Voor diegene.
Ja. Soort van. Zo wordt het niet echt genoemd. Maar
werk.
Dat, ja,
precies. Dus haakjes.
Ja. Want wat blijkt nou... Je kan dus niet een WW aanvragen als je niet voldoet aan het feit dat je bijvoorbeeld meer dan 4 dagen werkt daarin.
Yeah.
En het probleem was dat vanuit bureau Clara Wichman is toen ook gezegd van ja, dit raakt vrouwen vooral. Want meer dan 90% van de PGB-zorgverleners zijn vrouwen.
Ja. Ja.
Dus dan raakt zo'n regel vrouwen meer dan andere.
Ja. Ondanks dat de wet zegt, man of vrouw is gelijk.
Nee, persoon of mens of whatever. Ja. Of hij, die. Maar dan bedoelen ze daarmee iedereen. Ja. Elk mens. Maar ja.
Ja, dus, dus omdat vrouwen gewoon veel van de zorgtaken doen. Ja. En dus ook mantelzorg en dat soort dingen. Ja. En dus ook dit.
Oh, vrouwen werken in de opvang. Vrouwen werken... percentage is hoger van vrouwen die in de opvang werken. Die in de schoonmaakbranche werken. Die in de zorg werken. Dus zulke... regeltjes kunnen dan vrouwen harder raken indirect. Dus er staat niet, we gaan vrouwen nu indirect... Of,
nee, precies.
Gaan vrouwen nu discrimineren.
Maar het is ondertussen wel zo. En uiteindelijk is er dan uitgekomen dat deze persoon wel de WW dan mocht ontvangen.
Ja, in dit specifieke geval was het zo dat het niet kon... omdat het dan weer met een termijn te maken had. Hoe lang je hebt gewerkt, hoeveel weken. Dus dan voldeed ze niet aan de procedurele eisen, zeg maar. Maar het is een zaak die nog loopt in die zin dat, dat er nog een hoger beroep aan zit te komen, als ik het goed heb. Maar daarvoor is het zo dat dat is altijd zo in het recht, bij een uitspraak gaat het echt om dat individuele geval. Dus er wordt dan niet gezegd dat geldt voor iedereen. Maar wat wij wel adviseren nu vanuit bureau Clara Wichman is, als je dan zonder werk komt te zitten, dien een aanvraag in bij het UWV. Zeg dat je een beroep doet op deze uitspraak. En kijk wat ermee wordt gedaan. En we proberen zelf ook te kijken bij het UWV of we dan al die aanvragen kunnen aanhouden totdat er een vervolg komt op deze zaak.
Hmm.
Maar dat is eigenlijk wat we nu adviseren. Omdat we wel weten dat er natuurlijk zal gezegd worden, er zijn ook al wat aanvragen afgewezen, dat dit natuurlijk een specifiek geval is.
Ja.
Dat is altijd zo met uitspraken.
Ja.
Ik had gezegd, dit is een specifieke geval en met specifieke omstandigheden.
Mm,
beetje indekken.
Maar je kan het natuurlijk wel gewoon gebruiken. Als er hier een uitspraak in is, kan dat wel
Je kan er zeker naar verwijzen. Ja. Dat is ook wat we adviseren. Maar
Ik moest bij gelijke wet, maar toch iets geldt meer voor vrouwen dan voor mannen of... Nou ja, nominaire mensen. Ik vind het moeilijk om nominaire mensen. Die worden in de wet sowieso niet echt, toch?
Nou, in de wet is het vooral hij.
Ja.
Daar was trouwens ook een vraag over. Hoezo hebben we het in het wetboek nog steeds over hij?
Nou ja, maar... kort even dat. Ja. Waarom staat overal hij?
Goeie vraag. Nou, ik heb de wetten niet gemaakt, maar de wetten
zijn
gewoon...
Kom op, je moet het oplossen.
Nee, de wetten zijn gewoon heel oud. En weet je, de gender, dat zeggen we ook. Hè. Ook als wij in onze nieuwsberichtgeving en dat soort dingen vanuit vrouwenrechtswinkel of vanuit bureau Clara Wichman iets zeggen, dan hebben we het over gendergelijkheid. Soms hebben we het over vrouwen, soms hebben we het over specifiek non-binair, maar in principe hebben we het over mensen gewoon. Mm-hmm. En natuurlijk op bepaalde gevallen vrouwen, omdat dat vrouwen meer raakt. Maar in de wet heb je gewoon hij of geslacht. En geslacht is nu niet... Gender is veel breder dan alleen maar hij, zij.
Ja.
Alleen dat is dan nu nog niet zo uitgeschreven in de wet.
Ja. Nee, toen de wet gemaakt werd, was de wereld nog veel binairder dan we het nu zouden zien. Maar dat de wet gooit niet echt mee nog.
Nog niet. Duurt ook denk ik... is ook heel veel werk, denk ik, om dat allemaal aan te passen. En,
is niet een control, wat is het? Control-Z.
Control-Z.
Hij en dan vervang door hij, zij, dienst of whatever. Nee, dat zo makkelijk is het niet.
Nee, nee, zo makkelijk
Zet.
Is het
niet. Maar
misschien
echt
luisteren
geweest.
Mensen mee die, ja.
Die het kunnen fixen.
Ja.
Oh ja, wat ik wilde, waar ik naartoe wilde. Dat huishoudelijk werkers... wat ook een grote groep voornamelijk vrouwen is... dat die ook weer onder soort rare dienstregeling vallen.
Dat is, maar dat is ook inderdaad die PGB-zaak.
Ja.
Valt daar, dat heeft daarmee te maken.
Die
dat valt onder die huishoudelijke regeling. Of,
ja. Want dan kan je dus geen... Regeling je bouwt geen pensioen werkers. Op en zeg maar allerlei eigenlijk
en die
rechten.
WW-uitkering dus ook inderdaad. Ja,
ja.
Werkloosheidsuitkering. Dus dat is wat ik inderdaad ook bedoelde met die zaak.
Ja.
Die valt ook namelijk onder die regeling.
En gaat men hier iets aan doen?
Nou ja, dus...
Want er zijn wel campagnes voor meer awareness, heb ik het gevoel. Maar ik...
Klopt.
Ja.
Ja. Die uitspraak heeft dan wel wat losgemaakt, hoop ik.
Mm-hmm.
Maar dat loopt nog allemaal. Dus,
ja. Stay tuned voor deze rechterlijke ontwikkelingen.
Als je iemand betaalt die schoonmaakt in je huis, wees je ervan bewust dat je werkgever bent voor de wet.
En
of
allerlei.
Iemand nou zwart betaalt of niet. Ja. Je bent werkgever en je hebt verplichtingen. Zoals iemand heeft 6 weken vakantie.
Vier weken
vakantie. Oh, 6 weken betaalde loon bij ziekte.
Mm-hmm.
En
minimaal 8% vakantiegeld.
Ja,
ja. Klopt. Dat is nu een campagne net ook over.
Zwangerschapsverlof wordt via het UWV dan geregeld geloof ik.
Ja.
Maar daar heeft die persoon dus wel recht op.
Ja, recht op inderdaad. Want je bent werkgever, maar als je het zwart doet, kan je natuurlijk niet aanmelden. Kan je je
niet
werknemer niet aanmelden bij het UWV, want die weten dat dan niet.
Ja.
Maar dan zou je er dus zelf verantwoordelijk voor moeten zijn.
Dit alleen al is denk ik zo'n...
Vinden mensen heftig om te horen, kan ik zeggen, uit de DM's die we kregen. Vinden ze niet leuk om te horen dat ze
allerlei zijn.
Rechten aan hun huishoudelijke werkers moeten geven.
Maar het is gewoon
volstrekt logisch is dat
en
je dat
En het is
doet.
Gewoon ook goed om te weten dat het zo is. Ik bedoel, bewustzijn is de eerste stap.
Ja, ja. Maar misschien is het dan ook goed om dat te regelen. Hè? Dus ook in de wet. Dat,
precies, want blijkbaar werkt het niet op deze manier.
Nee, precies, want ik weet niet heel goed hoe het systeem precies in België werkt. Maar ze hebben dus blijkbaar wel...
Bonnen.
Met bonnen en zo. En belastingen. Dus dat is veel aantrekkelijker voor zowel degene die iemand in huis heeft werken, als degene die werkt in huis.
Ja.
Dus waarom zou dat hier niet kunnen? Vraag ik me dat af.
Vind ik ook een hele goeie. Even kijken hoor, want we hadden dus nog heel veel meer vragen gekregen. Mag ik muziek melden als ik menstrueer?
Ja, goede vraag. Er is, in Spanje hebben ze dat sinds kort dat ze dat gaan doen. Hè? Dat je dus menstruatieverlof mag opnemen. Hier in Nederland hebben we dat nog niet op die manier geregeld. Er zijn misschien werkgevers die dat al wel aanbieden uit zichzelf. Maar ja, je mag je gewoon ziek melden. Dus je hoeft ook helemaal niet te zeggen... Oh, ik meld me ziek omdat ik menstrueel. Maar mag je wel doen als je dat wil natuurlijk. Maar dat is aan jou.
Mm-hmm.
Maar als je ziek bent, ben je ziek.
Ja.
Of dat nou vanwege je menstruatie is of omdat je... iets verkeerd gegeten of zo, weet ik veel.
Ja, maar niet omdat je menstrueert. Maar dus dat is het ding waar wij wel vaker over praten. Het idee is natuurlijk gewoon dat je mensen vertrouwt in hun... ik voel me niet goed, ik voel me niet lekker, ik kan vandaag niet werken... of ik heb vandaag dit en dit en dit nodig. En dat het niet per se afhangt van of iemand dan menstrueert of niet... en dat je dan daar last van... maar dat gewoon alles meegenomen wordt. Als je ziek bent, als je niet lekker voelt, neem dat ook serieus... en voel ook de ruimte om vrij te nemen... en gun dat ook als werkgever aan je werknemers.
Ja.
Als dat kan, want we hebben het hier dan ook weer over, zeg maar, beroepen als, weet ik veel, voor de klas staan, is dat natuurlijk een stuk moeilijker dan bij een kantoor.
Even vrij te nemen, ja. Maar we kregen ook een DM daarover van een luisteraar dat in Spanje het blijkbaar veel gebruikelijker is om een briefje bij de dokter te halen als je verlof neemt. Terwijl dat hier, je kan bellen, je kan zeggen, ik ben ziek. En dan hoef je niet, zeggen ze niet van, oké, maar we willen het wel van je huisarts horen. En dat is in Spanje blijkbaar ofwel gebruikelijker of zelfs gewoon hoe het hoort.
Ja,
En dan was blijkbaar dus menstrueren en daar klachten van ondervinden... was dus blijkbaar nog niet voldoende voor een arts of zo. Ja.
Oh.
Maar het is ook weer niet zo dat je dan dus elke maand zomaar gewoon vrij krijgt of zo als je menstrueert. Maar het is wel als je dus ook echt klachten ervan...
Ja, precies. Dus het klonk eigenlijk gewoon als, zoals we het hier in Nederland ook hebben, je meldt je ziek. Omdat je, je niet goed voelt. En nu vallen menstruatieklachten
krijg je
in
er een
Spanje
briefje voor van de huisarts.
Ook daaronder. Ja. Ja.
Maar hier in Nederland mag dat dus eigenlijk gewoon al.
Ja, alleen wordt het dus geen menstruatieverlof genoemd. En als jij dat wil delen met je werkgever... Maar dat is, ben je niet verplicht overigens. Ja. Hè? Dus als je niet wil delen waar je last van hebt... dan hoef je dat zeker niet te doen. Maar het wordt niet apart, zeg maar, als verlof genoemd of gezien. Tenzij de werkgever dat zelf als beleid heeft.
Ja. Oké. Wat fijn dit hoor. Heerlijk, dit juridische spreekuur.
Ja. Deze vraag hadden we ook nog. Hoe kan het dat daders van huiselijk geweld bijna nooit strafrechtelijk worden vervolgd?
Oeh ja, ik weet niet het percentage of iets uit mijn hoofd. En ja, dat heeft met bewijs te maken. Als iemand niet vervolgd wordt, dan heeft dat vaak met bewijs te maken. Dus ja, is er bewijs van het huiselijk geweld, seksueel geweld, psychisch geweld of niet?
Ja. Eigenlijk hetzelfde verhaal als net.
Logboek.
Als het er is, logboek bijhouden, bewijs ook, verzamelen.
Ook, ja, en ja, dus ook echt gewoon foto's maken van letsel, zoals je hebt. Dus sowieso als je aangifte doet en je hebt letsel, worden de foto's door de politie gemaakt. Maar dat gebeurt gewoon natuurlijk in zulke situaties dat je heel lang geen aangifte doet, maar al heel vaak misschien fysieke letsel hebt. Probeer daar foto's van te maken.
Ja.
Zodat je dat kan bewaren als je dat toch een keer nodig hebt.
Ja, het is zo cru. Het is echt vreselijk dat moet. Maar het is wel heel goed om het te doen.
Ja.
Ja,
ja, zo is het wel. Ja, helaas.
Ik heb nog één vraag over de vrouwenrechtswinkel. Want ik las dat jullie ook themaavonden organiseren met andere organisaties. Ja. Hoe gaat dat...
Ja, thema bijeenkomsten. Eerste ging over echtscheiding. Laatst over verblijfsafhankelijk recht. En we hebben ook nog een soort van inderdaad live spreekuur gehouden met een groepje vrouwen dat ze vragen konden stellen over van alles en nog wat.
En dan mocht je gewoon bij elkaar meeluisteren, bedoel je dat?
Ja, als ze dat willen. Hè. Ja, dus precies. Als mensen echt iets apart wilden bespreken, mocht dat natuurlijk ook. Want het is, ja, sommige dingen zijn gewoon gevoelig en privé.
Mm-hmm.
Maar eigenlijk was iedereen had wel een vraag. Van huurrecht, werken, uitkering, inkomen, van alles. En dan werd een vraag gesteld en dan werd dat beantwoord door mij en een advocaat. Dus eigenlijk een soort live college spreekuurachtig idee. Maar die bijeenkomsten, hoe worden die georganiseerd? Ja, vanuit ons de vrouwenrechtswinkel. En dan kijken of dat bij ons op de vrouwenrechtswinkel plaatsvindt of in een locatie van een andere vrouwenorganisatie. We werken samen met vrouwenorganisaties die dan dus ook vrouwen al over de vloer krijgen die geïnteresseerd zijn in een bepaald thema of een vraag hebben. En zo komen we dan samen eigenlijk. Dus dat is ook eigenlijk best wel laagdrempelig.
Ja, ik kan me ook voorstellen dat je als persoon, vrouw zijnde die dan daarheen gaat, dat je dan ook wel elkaar vindt in zeg maar de vrouwen onderling. Dat het een soort praatgroep wordt omdat je tegen dezelfde dingen aanloopt.
Ja, ja, ja. Sommige vrouwen kenden elkaar al dan. Omdat ze dan inderdaad al een groep vrouwen zijn met activiteiten bij een vrouwenorganisatie. En ja, inderdaad, dan hoor je ook van anderen. Oh, die loopt daar ook tegenaan. Dus dat kan soms ook helpen. Gewoon dat je dan weet dat
je bent niet alleen.
Ja, dat je niet alleen bent inderdaad. Ja.
Oké, laatste vraag.
Laatste vraag.
Is er iets waarvan je zegt, dit zou eigenlijk elke vrouw moeten weten over de recht? Of misschien op een specifiek vlak. Eigenlijk het logboek vond ik al een hele goede. Als je te maken hebt met partnergeweld.
Nou, als je het niet weet. Dat is gewoon mijn advies. Probeer erachter te komen. Weet dat wij er zijn. De Vrouwenrechtswinkel Amsterdam. Maar je kan altijd wel proberen informatie in te winnen. En als je dat zelf niet kan uitzoeken online of zo. Kijk dan of je inderdaad kan contact opnemen met ons. We zijn ook telefonisch bereikbaar. Of dat je bijvoorbeeld een mailtje stuurt. Ik zit even te bedenken. Is er iets specifieks wat je nog meer moet weten? Ja, nou die rechten op het werk bijvoorbeeld. Hè? Dus dan hadden we het vooral over zwangerschap. Maar ook gewoon een veilige werkomgeving. Weet je? Dus als we het over die inclusie hebben. Hoe ga je om met het feit dat je je niet veilig voelt op het werk?
Mm-hmm.
Is er een vertrouwenspersoon waar je terecht kan?
Moet dat eigenlijk belangrijk. Een vertrouwenspersoon? Moet die aanwezig zijn?
Volgens mij is dat niet verplicht en ligt ook. Nee, dat is de ondernemingsraad. Vanaf hoeveel mensen. Volgens mij bij meer dan 50 mensen moet je een ondernemingsraad hebben.
Mm-hmm.
Maar bij een vertrouwenspersoon weet ik even niet
sure.
Of het aantal. Of er een aantal aan vast zit of dat het verplicht is. Maar als die er niet is, kijk even wat je wel kan doen intern. Is er iets waardoor je het kan bespreken bij iemand anders waar je je wel veilig voelt? Dat vind ik altijd wel heel belangrijk. Mensen vinden dat gewoon heel spannend. Want ik zei net al, je bent afhankelijk financieel van een baan. En je wil niet zomaar weg.
Ja.
We hebben nu wel dat het gunstig is op de arbeidsmarkt als werknemer. Dat je wel weer...
Een beetje leverage.
Voordeeltje. Ja. Ja, dat is een voordeel nu. Niet altijd zo natuurlijk. Maar probeer gewoon echt wel verder te denken dan die angsten en die twijfels en zo.
Ja.
Is heel moeilijk, dat weet ik. Maar je staat in ieder geval niet alleen.
Dat is heel fijn.
Ja, dat is echt een heel
toch nog één
idee.
Ding. Want als je het hebt over een veilige werkomgeving. Er zijn natuurlijk dingen die kunnen gebeuren die wellicht, dat weet ik dus niet, niet juridisch straf. Wat niet. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, je hebt een heel racistische baas.
Mm-hmm.
Of een heel seksistische baas. Mm-hmm. Kan je daar juridisch iets mee?
Nou ja, dan heb je weer die zorgplicht. Als werkgever dat je een zorgplicht hebt voor een discriminatievrije werkomgeving.
Ah, kijk.
Dus dit is wel echt hele nuttige informatie. Dat je gewoon, ik weet niet, het is natuurlijk lastig om er iets mee te doen. Maar dat dit al gewoon in het recht staat en dat je er iets mee kunt.
Ja, en voor sommige dingen, dan is het niet dus dat je een boete of een strafbaar iets of zo. Maar dan heb je wel dat je die zorgplicht hebt en... dat je daar dus op kan wijzen. Maar ja, als iemand zo is, kan je diegene dan veranderen? Vaak niet, maar
nee.
Er is vaak wel altijd baas boven baas. Dus dan moet je kijken waar je terecht kan om dit aan te kaarten, zeg maar. Intern.
Ja.
Very interesting.
Heel erg.
Ja. Heel veel dank.
Dank je wel hiervoor.
Ja, graag gedaan.
Dit was aflevering 96, deel A. Rasha, dank voor je komst en voor je goede werk natuurlijk bij de Vrouwenrechtswinkel en bij bureau Clara Wichman. Ik ben heel benieuwd naar hoe het allemaal verder gaat met bijvoorbeeld de huishoudelijk werkers, maar we keep in touch.
Ja,
maar,
nou, bedankt voor de uitnodiging.
Wij gaan zo meteen doorpraten in de Damn Honey Yes and No. Dat is aflevering B. Dus lief luisteraar, tune daar vooral in als je zin hebt in meer.
Bedankt voor de edit, Daniel van de Poppen. Bedankt voor de jingles, Lucas de Gier. Bedankt voor de website, Lisbeth Smit. En bedankt Amberscript voor de hulp bij het maken van de transcripten.
Zou ik dan ook nog mensen bedanken? Hou ik namelijk
echt
niet op.
Mensen.
De menselijke transcripters die very last minute wilden helpen met aflevering 95b. Heel veel dank, Lisbeth en Mirjam.
En wij gaan er even tussenuit, na aflevering B dan. Want het is tijd voor vakantie. Over 2 weken dus geen nieuwe podcast zoals je van ons gewend bent.
Maar we hebben wel iets anders leuks voor je klaarstaan. Mm-hmm. Zodat er wel iets is om naar te luisteren. Blijf die feed dus zeker verfreshen. Verfreshen? Refreshen?
Verfreshen.
Verfreshen op 16 juli, want we zijn er niet, maar toch ook wel.
Ja, en kun je ons nou helemaal niet missen? Steun ons dan op petje.af/damnhoney. Vanaf 1 euro per maand krijg je toegang tot onze 2-wekelijkse kletsaflevering. Die exclusief te beluisteren zijn voor donateurs. En er bestaan daar al 29 van. Dus dat is op zich genoeg om de maand juli mee door te komen. Lijkt me als je dan ook nog dat ene verrassingje erbij optelt, dan ben je er wel ongeveer.
Denk het ook.
Ja.
Of doe het allemaal niet.
Zelf weten.